Welkom bij Radio Maria.
Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozi. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door Mark van Horik en Jos de Kok.
Priester István Rogozi werd dus in de nacht van 21 op 22 oktober 1949 opgepakt en verbleef eerst 3 weken in de beruchte kerker in de Andrassistraat 60, beschuldigd van spionage voor het Westen. Na 3 weken op 13 november 1949 komt hij terecht in een concentratiekamp van Kisztarcó, 20 kilometer ten oosten van Budapest, waar een 2000 politieke gevangenen zich bevonden. En hij komt er terecht in de afdeling van de priesters. Er is een zekere bewegingsvrijheid. Zeer gelukkig is hij van er dagelijks de mis te mogen opdragen en de anderen te helpen waar hij maar kan. Ondertussen verneemt hij het overlijden van zijn dierbare moeder. Iedere zondag gingen broer Imi en Kismama wachten aan de poort van het concentratiekamp in de hoop een glimp van Stefan te kunnen opvangen. Soms konden ze hem enkele minuten spreken. Ook sommige Sazi-kinderen kwamen dikwijls, maar konden Stefan nooit spreken. Maar op een dag wordt het personeel van het concentratiekamp vervangen door deze van de beruchte gevangenis in de Andrassistraat. Men mocht plots geen pakketten meer ontvangen, nog miswijn. Men legde beslag op de boeken en het werd verboden de kamer te verlaten, tenzij voor een korte wandeling. Ook geen radio, ook geen kranten meer. Slechts bezoek om de 2 maanden en enkel voor de dichtste verwanten. In iedere kamer, ook bij de priesters, kwam er een verantwoordelijke medegevangene. Uiteindelijk een soort spion. En zo, eenmaal per week, trachtte men de verantwoordelijke wat bezig te houden en kon István al heen en weer stappend in de kamer binnensmonds de mis opdragen, waarvan hij de teksten van buiten kende, en konden daarna de priesters in het geheim communiceren en droeg István in een zakje aan zijn hart het eucharistische brood. De wijn kon broer Imi binnensmokkelen in een tube tandpasta.
Dan op een dag hadden we geen miswijn meer. Het lukte me in een tandpastatube of in een flesje wat wijn binnen te smokkelen. Ook mijn medepriesters hielpen mee. Nood maakt vindingrijk. In een stekkendoosje bezorgden we de eucharistie aan de zieken in andere barakken. Een van de betrouwbare koks nam deze taak op zich. Soms kreeg ik een handvol rozijnen van de kok. Geweekt in water en uitgeperst in een zakdoek, kon dit vocht de miswijn vervangen. Ik vernam dat een kolonel van de luchtmacht, die iedere vrijdag communiceerde, stervend was. Een van onze priesters kreeg een hartaanval en werd naar het hospitaal overgebracht. Ik kon hem een doosje met de eucharistie in de hand stoppen. En 2 dagen later was onze hartaanval terug en hij vertelde gelukkig dat hij 's nachts bij de kolonel was geraakt, zijn biecht had gehoord en hem de communie toegereikt. De volgende dag is de kolonel gestorven. Tijdens onze 4 jaar gevangenschap is er heel wat gebeurd. Immens veel droefheid en ook soms vreugde. Eén feitje maar dat tijdens het laatste jaar plaatsgreep en heel troostvol was. De priesters werden over de verschillende barakken verspreid, wat het ons mogelijk maakte veel apostolaat te doen. Op kerstmis echter misten we elk jaar in het interneringskamp de meest elementaire menselijke vreugde. Deze dagen werd de wacht verdubbeld. De miradors werden met machinegeweren gewapend en men liet ons niet wandelen. We hadden zelfs geen dennetakje dat ons aan kerstmis herinnerde. Ik brak me er het hoofd over, wat ik voor mijn kameraden kon doen om met hen toch wat kerstfeest te vieren. Ik was nu de enige priester in onze kamer. Een van mijn lotgenoten, die mijn vriend werd, bleek een handig beeldhouwer te zijn. En soms kneedde hij artistieke figuurtjes met wat broodkruim. En daarna at hij natuurlijk het broodfiguurtje op. Iedere morgen kregen we brood, en dat was ons bijzonderste voedsel. Ik vroeg hem of hij voor mij uit broodkruim een Jezuskind kon kneden. Een figuurtje met uitgestrekte armen, zoals men ze in de kerstkribbe plaatst. Hij zou het wel doen, maar had daarvoor broodkruim nodig. En die gaf ik hem graag. Een week lang had ik niets dan broodkorsten. Op het einde van de week bracht hij een snoezig figuurtje. Ik verstopte het meesterwerk in mijn stroozak en legde het op kerstavond op wat stro in de hoek van de kamer, naast een stompje brandende kaars. Het licht wierp een vergroot beeld van het Jezuskind op de witte muur. Mijn medegevangenen kwamen de een na de ander rond mij geschaard en samen begonnen we een kerstlied zacht te neuriën. De herinnering aan vroegere kerstavonden bracht ons in een intieme sfeer. En plots hoorden we zware stappen op de gang. De sleutel draaide en juist nog kon ik het beeldje onder mijn hemd stoppen en de kaars uitblazen. De deur ging open. Iemand werd binnengestoten en de deur weer toegesmakt. We omringden de nieuwgekomene die zich op een stroozak had geworpen. Een magere, blonde jongen van ongeveer 20. Zijn onverzorgde kleren en uiterlijk wezen erop dat hij van ver kwam. Ik heb honger, geef me iets, want in 3 dagen heb ik niets meer gegeten. We bekeken elkaar droevig. Wat konden wij onze hongerige broer nu geven? Wij die zelf honger leden. En we hadden ons brood tot de laatste kruimel opgegeten. En toch, het was alsof iets bewoog boven mijn hart. Ik trok het Jezuskind van broodkruim van tussen mijn hemd en bood het hem aan. Kijk, jongen, het is alles wat ik heb. Een Jezuskind van broodkruim. Eet het maar, het is echt brood. De jongen keek me verbaasd aan. En ook de anderen moedigden hem aan. Hij nam het figuurtje en begon het gretig te knabbelen. De volgende dag kwam mijn vriend, de scheepskapitein, me opzoeken. We danken je voor de kerststemming van gisteravond. Ik heb me nog nooit zo eenzaam en bedroefd gevoeld als nu. Voor kerstmis ontvang ik een brief van mijn advocaat. Het echtscheidingsproces werd uitgesproken en mijn schattig 9-jarig dochtertje aan mijn vrouw toegewezen. Wat doet dat toch pijn? Ik poogde hem te troosten. Ja, ik kon hem goed begrijpen. Mij werden meer dan 200 kinderen ontnomen. De kapitein zuchtte diep. Kom, vriend. We hebben allemaal al veel doorgemaakt in het leven. Maar we hebben nog steeds God bij ons en die kent onze nood. Wil je communiceren? De kapitein bekeek me ongelovig en vroeg of dat mogelijk was. Na een biecht die zijn hele leven omvatte, kon hij nu op kerstmis de communie ontvangen. Zulke gevallen waren bijzonder troostvol voor mij als priester. Vooral met de jongeren hield ik me bezig, zonder dat ze me veel weerstand boden.
In 1950 werden er op één nacht 14.000 religieuzen aangehouden en werden alle communiteiten gesloten. Er bleven er slechts een 8 over van de 1.500. En alzo werden steeds meer en meer kloosterlingen en priesters binnengebracht, zodat in een cel soms tot 60 personen verbleven, waar maar plaats was voor een 24. In de zomer was de hitte dan ook onuitstaanbaar. Toen de priesters nog samen in groep leefden, waren er onder hen vele discussies over het voorstel van de autoriteiten om een verzoek te ondertekenen tot vrijstelling. Maar de tekst daaraan verbonden was een bekentenis van de zogezegde misdaden en een vraag om genade. Uiteindelijk zat er een verloochening in van het geloof. Maar toch, de meeste van de 60 geestelijken uit zijn groep tekenden. En zo bleef István gevangen met nog 5 priesters uit zijn groep. Eind 1950 werd er een overeenkomst gesloten tussen de regering en de bisschoppen, waarbij de bisschoppen tweederangs functies kregen. Er ontstonden ook vredespriesters die meewerkten met het regime en om den brode bereid waren lotgenoten aan te klagen. En zo naderen we de lente van 1953. In maart overleed Stalin en dit luidde dan wel in heel Oost-Europa een periode van een zekere versoepeling in en dus ook een versoepeling van het gevangenisregime.
Zo bereikten we het 4e jaar van onze gevangenschap. Wij voelden spanning in de lucht. Allen kregen een medisch onderzoek en ook de kost scheen te verbeteren. Soms erwten, bonen en zelfs een stukje vlees. Einde augustus werden enkelen onder ons uitgepikt en vrijgelaten. En daarna verminderde ons aantal dag na dag. Ik kwam ook te weten dat al de andere priesters al vrijgelaten waren en dat ik de enige was die nog overbleef. Dat maakte me ongerust. De volgende morgen kwam een officier naar onze barak. Jullie zijn de laatste. Spullen bijeengaren en u aanmelden in het bureau voor een vrijlatingsbewijs. Toen ik voor het bureau stond, hoorde ik mijn naam roepen en kreeg ik een papier in handen. Lees wat er geschreven staat. Vaats en Groot Budapest zijn verboden gebieden voor u. Onderteken een bepaalde plaats waar u wil wonen. Mijn vreugde veranderde in droefheid. Dus ik mag niet meer naar Vaats en mijn broer woont in het ouderlijk huis in Maria Remete. Maar dat behoort tot Groot Budapest, al ligt het ook aan de rand. Vlug snauwde de officier ongeduldig. Waar wilt u wonen? In Maria Remete, bracht ik er moedig uit. Waar is dat? Is er een spoorweg naartoe? Nee, het is een dorpje van weinig belang. Ha, net iets voor u dan. De sukkelaar wist niet eens wat elk kind weet. Dat Maria Remete de grootste bedevaartplaats van Budapest is. Op mijn vrijbrief werd Maria Remete ingeschreven. En ik dankte de voorzienigheid dat die officier zo weinig wist. En toen de ijzeren poort achter me dreunend dichtsloeg, besefte ik pas dat ik weer op vrije voeten stond. Naar Maria Remete was het niet ver, maar toch waren mijn stappen onzeker. De gevangenis had mijn flinke reuma in mijn been bezorgd. Ik dacht aan moeder, aan mijn arendjongskens. God weet waar deze nu verspreid leven. Ik hoorde 8 slagen uit de kerktoren galmen en zag plots licht in de kerk. De koster kwam het Angelus luiden en op mijn geklop opende hij de deur. Atja, God zij geloofd dat u terug zijt. Uw moeder heeft vele dagen gebeden en geweend voor het beeld van de heilige maagd. Ik omhelsde de oude broederkoster en we weenden samen. Kan ik de heilige mis celebreren? Vroeg ik met tranen drogend. Terwijl ik me in de sacristie aankleedde, vertelde de koster dat er geen paters servieten meer waren in Maria Remete. De communiteit werd ontbonden en hij alleen wordt er nog als koster geduld. Nu ga ik eerst uw broer en zijn vrouw melden dat u aangekomen bent. Het zal een verrassing zijn. Weet u dat ze al 2 kinderen hebben? Wat was het goed alleen in de avondstilte met Jezus te zijn en te bidden voor moeder, voor de sassies en voor allen die gebeden hebben voor mijn vrijlating. Op het einde van de mis reeds waren Imi met mijn schoonzuster en de 2 kinderen daar. Ze knielden neer voor de zegen. Ach, dat onze goede moeder dit niet heeft mogen beleven, snikte Imi.
Op 23 september 1953 kwam István na 4 jaar gevangenschap dus vrij. Dit was ook door toedoen van de communistische, maar ook hervormingsgezinde premier Imre Nagy, waarbij bijvoorbeeld de concentratiekampen werden opgeheven. Maar binnen de partij bleef de sterke Russische lijn rond Stalinist Rakosi zeer machtig. De volgende dag, na zijn vrijlating, ontmoette István verscheidene priesters die medegevangenen waren, waaronder een priester uit Vaats, die bereid was over zijn toestand te praten met de nieuwe bisschop. De goede bisschop P. Terry, die István zo had gesteund, was ondertussen in hetzelfde jaar verbannen naar het noordoosten van Hongarije in Hetzé, omdat hij geen toegevingen wou doen aan de communisten, zoals bijvoorbeeld het meewerken met de vredespriesters. Hij werd voor het bisdom Vaats, waarvan István afhing, vervangen door de hulpbisschop, maar die wel onder deze invloed was. Zo raadde deze hulpbisschop medewerkster Kismama aan te stoppen met het zorgen voor de resterende weeskinderen. Kismama werd trouwens nogmaals opgepakt en naar de Andrassistraat gebracht in een poging opdat ze valse beschuldigingen zou ondertekenen tegen István, wat zij toen weigerde. En de volgende dagen komen van overal arendjongskens hem begroeten, alzo Kismama en zijn nicht, zuster Elisabeth. En zij vertelden hem hoe in Kiesvaats de kapel nog open was en als parochiekerk werd gebruikt met iedere dag een heilige mis, een lof en de rozenkrans. Het zelfgebouwde weeshuis ernaast was 1 jaar gesloten en deed nu, nadat gans de inboedel werd verwijderd, dienst als pedagogisch vormingshuis. En zo vinden we Istvaan vanaf 1 november 1953 met een nieuwe benoeming als kapelaan in Mario Besnieu, een zeer oud en bekend Maria-oord op een 44 kilometer ten noordoosten van Boedapest. En hij moet erin staan voor de opvang van de vele bedevaarders. En hij wordt zeer hartelijk ontvangen, ook door de oude gepensioneerde pastoor die hem volledig vrijlaat en op de hoogte was van het mooie werk dat hij gedaan had met de weeskinderen. Tot zijn grote verbazing ontving Istvaan op een dag een brief van zijn bisschop met de strenge aanmaning de Arendjongskens in Vaats volledig op te doeken. De bisschop stuurde zelfs zijn secretaris om er druk achter te zetten. Maar Istvaan kreeg ook het bezoek van zijn eerste Sassi-meisje, Rozi, die woonde in Pest Sint-Elisabeth, een deel van Boedapest, waar Istvaan zijn eerste priesterlijke taak had, voor hij in Vaats en Kiesvaats werd benoemd. En zo verhuisden de resterende weeskinderen naar Pest Sint-Elisabeth. En natuurlijk Istvaan bezocht hen regelmatig. Het was niet zo ver afgelegen. Zelfs een handelaar bood een deel van zijn huis aan. Maar er waren verbouwingen nodig. En met de financiële hulp van België konden deze doorgaan en kwamen stilletjes aan kinderen terug onder de zorg ook van Kiesmama in Pest Sint-Elisabeth. Stefan kreeg echt de indruk dat de kerkelijke overheid nog meer dan de communisten zijn werk hinderde. Maar hij zette door. En zo vierde hij terug kerstmis met enkele van zijn Arendjongskens in Pest Sint-Elisabeth.
De klok galmde 10 slagen. Aan de voet van de kerstboom lag voor ieder een klein geschenk. Ik moest nu gauw afscheid nemen om de trein te halen, want te middernacht moest ik de mis opdragen in Maria Besnieu. Zalig kerstfeest, zei de handelaar. Maar hij leek ook nerveus. Atja, dat kan zo niet voortduren. U lokt een kindertroep naar hier. We worden in het oog gehouden en zo geraakt mijn eigen familie in moeilijkheden. Vergeet niet dat ik ook 4 kinderen heb. Ik mag hun toekomst niet op het spel zetten. Toen jullie naar hier kwamen, was er slechts sprake van 2 kinderen. Als u de anderen niet wegzendt, kunnen die 2 hier ook niet blijven. Dat was een koud stortbad na de warme kerstvreugde. Dit komt erg onverwacht. Kunnen we daar later eens over spreken? Ik heb nu echt geen tijd meer. Wat een droevige kerstavond. Natuurlijk kon ik de reeds opgenomen kinderen nu niet wegsturen. Maar God zond mezelf de oplossing.
En de oplossing kwam van een gezin met 4 kinderen uit, Mario Besnieu. De vader en moeder werkten in Boedapest en verkozen te verhuizen naar de hoofdstad. En zo kwam er een uitwisseling tussen hun huis in Mario Besnieu en het vroegere huis van de weeskinderen in Pest Sint-Elisabeth, dat nog in bezit was van István en waar hij zijn eerste priesterlijke taak had gekregen voor hij benoemd werd in Kisvaats. De akte werd ondertekend en zo kregen de Sassi's een nieuw tehuis in het bedevaartsoord van Mario Besnieu. István kreeg terug veel hulp van Kismama en enkele vrouwen van de parochie.
Het bevatte 3 kamers en lag op een heuvel met dennen beplant. Er was een grote tuin en we hadden de mogelijkheid bij het bouwen aan water en elektriciteit te installeren. Niet ver daar vandaan lag een kleine kapel, waar ik iedere zondag de mis op droeg. En naast die kapel een ruime woning en een grote zaal. Wat zou ik die goed kunnen gebruiken om straks weer kinderen op te nemen? De verhuizing verliep erg gemakkelijk, want de familie liet er meerdere meubels achter. De zorg over de kinderen kon ik overlaten aan Jolaan en enkele vrouwen uit Maria Besnieu. Op een dag kwam een verpleegster uit Budapest met het verzoek haar kleine beschermeling op te nemen. Het 5-jarig jongetje was lam op beide beentjes. Men had hem in een tarpeveld gevonden. Omdat we geen andere naam kenden, noemden we hem Tarweke, Buza. Ik reisde naar Pest om het kind te verlossen uit de krocht waarin het woonde. Toen ik het in mijn armen nam en zei dat ik hem naar huis bracht, bij andere lieve kinderen, sloeg het manneke zijn armpjes rond mijn hals en kon niet ophouden om me te kussen. De Sassi's ontvingen Tarweke echt als hun lief broertje. En ze vertroetelden en verwenden het kind, maakten ruzie om het naar de kerk te mogen dragen. Zo mocht ons Tarweke voor de eerste maal Jezus ontvangen in de Eucharistie. Tarweke was nauwelijks een jaar bij ons, als op zekere dag een zwarte auto voor ons huis stopte. Een verpleegster stapte eruit. Ik kom Buza Sanji halen. Hij is 6 jaar en moet dus volgens de wet terug naar het tehuis voor verwaarloosde kinderen. Mijn hart klopte in mijn keel. Arm Tarweke. Gelukkig dat de kinderen juist op school waren. Ik had hun moeilijk kunnen duidelijk maken dat ons Tarweke terug naar Pest moest, maar dat ik hem zou terughalen. Het jongetje weende bitter als hij mij omhelsde. Atja, laat me toch niet meenemen. Ik beloofde hem naar Pest te reizen om hem terug te vragen aan de directeur van de inrichting. De verpleegster en de chauffeur moesten hem om zeggens uit mijn armen rukken en ik hoorde nog lang zijn huilen. De volgende dag trok ik naar het kinderheem, naar de directeur. Hij antwoordde me ronduit dat ik het niet moest proberen, dat het hem onmogelijk was het kind terug te geven. Toen ik de grote zaal binnentrad, zag ik ons Tarweke tussen de andere miseriekinderen gehurkt zitten. Atja, je bent toch gekomen. Heb je Jezus meegebracht? Nu niet, lieveling, maar de volgende keer breng ik hem mee, want ook hier komt hij binnen. Ik schudde een grote zak snoep uit op zijn bedje. Het was met droefheid dat ik afscheid nam van de kleine en beloofde gauw terug te komen. Maar in de volgende dagen had ik veel bezigheden en ik kon slechts een week later naar Pest reizen. Toen ik aan de deur van het kinderheem stond, hield de portier me tegen. Ik weet dat u komt voor Buza Sanji. Hij is hier niet meer. Men heeft hem naar een inrichting op de buiten gebracht. Overal heb ik nadien gezocht naar ons verlamde Tarweke, maar ik heb hem nooit meer teruggevonden.